Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Ja, goeiedag, Koffie Corner 83 met Bas Kamminga. Voormalig medewerker helaas, moet ik zeggen, van FC Groningen, van de communicatieafdeling. Ja, verder een feitjesbeest, een archivaris en voornamelijk een FC Groningen supporter, donor supporter. En gewoon een sportman, denk ik. Hè? En ik vond het wel mooi, Bas, je kwam hier net aan bij mij thuis met een FC Groningen jas en een donortas.
Ja, precies. Nou ja, dat is een mooie omschrijving voor mij. Ik ben wel echt een passieve sportman. Ik beweeg op zich genoeg, maar echt actief sporten, dat zit er eigenlijk niet zoveel in.
Sportkijker.
Sportkijker, ja. Veel liefhebberij en daar doe ik veel voor.
Ja, reden eigenlijk dat je hier bent is niet een hele leuke reden eigenlijk. Hè? Want 11 mei was jij een van de 11 mensen die te horen heeft gekregen dat er geen plek meer is bij de club voor je. Kan je ze eens meenemen naar die dag?
Ja, dat was een hele bijzondere dag. We hadden een week van tevoren te horen gekregen dat we die dag helemaal beschikbaar moesten houden als personeel. Dus dat we eigenlijk van 's morgens vroeg tot aan het begin van de avond de agenda's leeg moesten houden. En vrijdag voor die maandag, de 11e mei, kregen wij een e-mailtje met een heel protocol. En daarin was duidelijk dat het met een soort plenair gedeelte begon. En daarna allerlei individuele gesprekken. En aan het eind van de dag weer een gezamenlijke afsluiting van de dag. En dus ik meldde mij om 9:30 bij een van die twee plenaire bijeenkomsten. Nou, dat ging op alfabet. Dus ik zat dan in de eerste helft van het alfabet en zaten we in de tweede groep. En toen werd al meteen duidelijk dat het zeker geen leuke dag zou worden. Want er werd meteen meegedeeld dat er allerlei maatregelen genomen moesten worden om door deze situatie heen te komen. En dat er dus ook een aantal mensen, zoals het gezegd werd, de eindstreep van die dag niet zouden halen. Dus kwam neer op een aantal mensen die dus niet meer werkzaam konden blijven bij FC Groningen.
Maakte je toen direct zorgen?
Nou, nee niet direct. Tenminste, het is natuurlijk wel zorgen over de club meteen. Van, dan is het toch wel heel ernstig. En dan zit je zo een beetje toch om je heen te kijken. Maar goed, er zijn 91 medewerkers die daar zijn. En ik had niet direct voor mezelf van, dan wordt het een hele bizarre dag voor mezelf. Maar goed, dat bleek al wel gauw, want ik was om 11 uur aan de beurt voor het individuele gesprek. Nou, en daarin werd meteen wel duidelijk gemaakt van, dat ik een van degenen was die dus, ontslagen zou worden. En dat was dus aan de ene kant een hele schok, zou ik het kunnen noemen. Alleen ik reageerde er op zich wel nuchter op. Dus het was een gekke dag op die manier, want daarna was ik de rest van de dag vrij.
Nou, wat was je reactie? Want je zei, ik reageerde nogal nuchter.
Ja, ik zei van, in algemene zin vond ik het vooral zorgelijk hè, dat de club in zo'n situatie zat. En dat ik een van degenen was die ontslagen zou worden, heb ik ter kennisgeving aangenomen. Hè, op zich kon ik dat wel indenken als de situatie heel ernstig is. Dan moeten ook dat soort maatregelen genomen worden. Alleen op dat moment wist ik natuurlijk nog niet om hoeveel mensen het exact zou gaan. Nou, dat bleek aan het eind van de dag bleek dat om 11 personen te gaan. Dus die informatie heb ik ook pas aan het eind van de dag gekregen. En ik was nog wel zo helder in ieder geval om nog wel een aantal praktische vragen te stellen over de communicatie en hoe die dag dan verder zou verlopen. En ik kreeg een aantal mededelingen dat ik dus ook inderdaad een week. Een time-out heette dat dan, of bedenktijd zou je het kunnen noemen, om over het voorstel na te denken wat de club dan aan mij had gedaan.
Maar als ik je nou goed beluister, was dan het eerste waar je weer aan dacht de club?
Ja, toch wel. Want kijk, ik redeneerde dan toch ook wel naar mezelf toe. Kijk, stel, als je dus medewerkers die toch al zo'n lange tijd aan de club verbonden zijn, die ook op zich communicatiefunctie, denk ik dat best wel een belangrijke functie is om content te schrijven, in mijn geval vooral. Als dat soort maatregelen nodig zijn, dacht ik van, dan is de ernst van de zaak wel groot. Dus daar dacht ik wel meteen in mee, zeg maar.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je helemaal kapot schrikt.
Ja, nou ja, dus niet helemaal. Tenminste, nee. ik ben op zich wel iemand die ook van scenario's denkt van, toen de coronacrisis uitbrak, was natuurlijk van, het spelen zonder publiek, heeft een enorme impact, zowel op de recetten van ticketpubliek als van sponsoring. Ja, dus dan ga je wel eens nadenken van, wat gebeurt er nou als dat een heel seizoen zo blijft? Ja, dan hoef je, dan kun je daar volgens mij simpel uitrekenen dat je, als je zoveel miljoenen misloopt, dat je dan de club flink moet inkrimpen. Dus met zo'n scenario had ik ook wel, daar heb ik wel eens over nagedacht. Dus in die zin zat dat scenario wel ergens in een vakje dan en kwam dat toen van pas. Ik denk van, dan zitten we ongeveer in dit scenario. Ja, dat is dan niet anders. En dan moeten we daar weer het beste van maken, toch ook.
Ja, ik proef ook helemaal geen verwijten of zo, als ik je zo beluister.
Nee, nee, het zat er toen niet. Het zit er nu ook nog steeds niet. Ik denk nog steeds, het is ook niet het is ook niet persoonlijk. Ik maak het niet persoonlijk, dus zo kijk ik er ook tegenaan. En de club moet weer verder en ik moet zelf ook weer verder om er weer iets van te maken. Dus,
ja, wij spraken elkaar een dag nadat je dat te horen had gekregen. En toen vond ik je heel erg strijdbaar. En had ik het idee van dat jij in je hoofd nog zoiets had van, nou, misschien wordt het nog wel ongedaan gemaakt.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Die kans is heel klein. Daar hou je een heel klein beetje wel aan vast. Maar goed, dat strijdbare gevoel zat ook vooral in van, hoe moet de club hier mee verder? Want uiteraard heb ik dan s'avonds rond 9 uur, toen het persbericht dan is verstuurd over die dag, heb ik het hele plaatje te lezen gekregen in dat geval. Dus ik denk van, er moet ook inderdaad wel heel wat gebeuren als het om dit soort getallen en cijfers gaat. En op een of andere manier zal ik toch in een bepaalde rol wel bij de club betrokken blijven. En dat op korte termijn niet als werknemer is of in dienstverband, was wel meteen duidelijk. Alleen er zijn nog heel veel andere manieren om de club te kunnen ondersteunen. En daar ben ik eigenlijk dezelfde dag nog weer mee begonnen of verder gegaan, hoe je het wil zien.
Hoe dan?
Nou, ik ben wel positief gebleven op social media, ook omdat dat gewoon echt mijn gevoel was. En ik wist natuurlijk dat die woensdag die grote campagne zou beginnen, supporterscampagne, laat ons weer eens juichen. Dus daar had ik ook heel veel zin in om daar actief een rol in te spelen. Ja, dat was helaas in die fase niet mogelijk. En dus toen heb ik maar snel mijn supporterspetje figuurlijk gezien opgezet. En om op die manier in ieder geval duidelijk te maken dat ik in het clubbelang positief voor de club wou blijven strijden.
Nou, ik kan me voorstellen dat, ik vind het heel mooi hoor, en ook heel knap dat je dat op die manier oppakt. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen die ook in jouw schoenen zouden staan of in jouw schoenen staan, er wel echt even helemaal klaar mee waren, maar...
Klopt hoor,
zo werkt dat blijkbaar dan niet bij jou?
Bij mij niet, nee. Tenminste, dat wist ik natuurlijk van tevoren ook niet. Want ik heb nog nooit in zo'n situatie gezeten. Maar er zijn natuurlijk diverse andere collega's die met name toch eerder wel boos of teleurgesteld of geschrokken. Of inderdaad, waar dan wel grond onder de voeten vandaan zakt als je zo'n boodschap krijgt. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen hoor. Mm-hmm. Dus zo zit iedereen weer anders in elkaar. En ik merkte in mijn omgeving inderdaad ook wel van dat er wel mensen waren die daar dan boos over zijn. Hoe kunnen ze dat nou doen? En ik zeg, daar schiet ik verder allemaal niet zoveel meer op. Dus als je wil weten hoe ik erin sta, dan is het zo'n boodschap. En hoe iedereen daar voor zichzelf op reageert, moet hij zelf weten. Mm-hmm. Maar ik was wel vastberaden om in ieder geval deze lijn vast te houden.
Ja, maar het is ook prettig dat je dan er op zo'n manier mee om kan gaan.
Ja, denk ik wel. Ja,
dat het zo werkt dan in je hoofd.
Ja, sowieso. Want dat is toch, het is ook op dat moment, die maandag was natuurlijk duidelijk dat je na 20 jaar eigenlijk iets moet gaan afronden. Dus dat speelde ook die eerste dagen ook wel door mijn hoofd. Ja, hoe zou ik dat nou het liefste willen? Want de deur achter je dicht trekken en zeggen van jongens, zoek het allemaal maar uit. Ja, dat past sowieso niet bij mijn karakter en mentaliteit, zeg maar. Dus op een of andere manier wou ik daar in ieder geval op een normale manier invulling aan gaan geven.
Ja, voor mij persoonlijk was jij een van de gezichten van de club. Nu nog, hè? Want wij kennen elkaar ook al heel lang, denk ik, inmiddels. Maar je werkte er ook al 20 jaar. Jij was altijd bereikbaar.
Ja.
Ik kon altijd jou bellen, altijd heel makkelijk. Feitjes werden we ook nog wel eens mee om de oren geslagen als we iets hadden opgeschreven wat niet klopte.
Ja, nee, klopt. Ja, nee, goed. Ja, dat zijn van die dingen. Dat heb je als je inderdaad... want ik was van de kantoormedewerkers ook degene die het langste werkzaam was bij FC Groningen. Of zelfs de langste eigenlijk op dat moment. Dus dan ken je heel veel mensen. Dus die contacten met jij als journalist, maar daarvoor ook in jouw rol bij de supportersvereniging. En met andere supporters, met medewerkers van andere clubs, met oud-collega's, met sponsors. Je kunt zo gek niet bedenken dat. Hè, daar kwam ook wel een hele geruchtenstroom al op gang. Hè, want mijn naam was heel netjes uiteraard niet bekendgemaakt. Maar goed, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel een beetje rondzingen. En gaat dat balletje een beetje rollen. Dus op die woensdag, zeg maar, kreeg ik echt wel heel veel berichten van mensen die denken van hé, klopt dit? En ik zeg dat is inderdaad. Inderdaad het geval, maar we moeten toch door. Hè? Dus meteen weer de blik wel op de toekomst gericht.
Nou, gaan ze je missen?
Ja, ongetwijfeld. Ja, dat kan naast die anders. Tenminste, hè? Dat als je zo lang daar werkzaam bent, dan ben je inderdaad vast gezicht. Dus dat geldt inderdaad ook voor de collega's op kantoor. En op Corpus moet ik zeggen, hè, waar ik natuurlijk de laatste periode ook wel regelmatig aanwezig was na de komst van het Topsoort Zorgcentrum. Dus dat hoor je ook wel. Maar goed, missen. Kijk, als werknemer...
Ze kunnen je altijd bellen, denk ik.
Als collega, ja natuurlijk. Hè, dus dat is ook in de fase waar ik nu een beetje zit. Ik ben er nu ook al niet meer elke dag. Ik heb wel de ruimte gekregen om in ieder geval wat af te bouwen. Dus een aantal dagdelen met mensen inderdaad nog even een overdracht te doen. Of nog even een bak koffie te drinken. En daarna gaan ze me niet missen, want ze kunnen me opzoeken. Ik blijf gewoon in de buurt en... dit zal in een andere rol zijn. Ik weet nog, ik heb nog geen idee wat ik na de zomervakantie ga doen. Maar als supporter blijf ik daar komen. Als op zaterdagmiddag bij de jeugd blijf ik gewoon mijn wedstrijdjes kijken. Dat gaat zeker niet veranderen. Dat is altijd ook gewoon de liefhebberij geweest. We blijven elkaar zeker zien.
20 jaar geleden ben je ongeveer in dienst gekomen bij Groningen. Dat is wel een mooi verhaal, hè, hoe dat gekomen is. Want als je het over inrollen hebt en inrollen in een baan, dan geldt dat voor jou natuurlijk echt letterlijk.
Ja, in feite heb ik gewoon van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ik ben ooit...
Moet je dan nu misschien straks voor het eerst echt aan het werk?
Het zou kunnen. Of ik moet een andere hobby vinden waar ik weer mijn werk van kan maken. Dus
daar ben ik ga verder.
Daar ben ik wel goed in gebleken. Dus daar zullen we het misschien straks over hebben. Maar hoe dat ooit zo gekomen is, halverwege de jaren 90... ben ik betrokken geraakt bij de supportersvereniging van FC Groningen. En destijds als redacteur van de Olle Gries, het supportersblad. En op een gegeven moment kreeg FC Groningen een website in 1997. Dus heb ik eens contact gezocht met dat was toen nog een externe partij. Er stonden wel wat summiere berichtjes op. Het was eigenlijk in die tijd een soort teletekstachtige pagina. En ik dacht dat ik daar wel een toegevoegde waarde voor had om berichten over de opleiding met name toen ook al. Omdat ik daar toch op zaterdagmiddag was toen nog in het Oosterpark, keek ik wel naar de A-jeugd om daar iets over te schrijven. En als er inderdaad wat feitjes en dingen waren, dan kon ik die daarop kwijt. En op een gegeven moment in 98, toen zijn we met een clubje jongens van de supportersvereniging, zou ik gaan zeggen, jonge mannen. Pardon.
Nu ook allemaal aan de kinderen.
Allemaal aan, het grootste deel wel inderdaad. Ik zal de voornamen even noemen. Dat waren Joop, Martin, Nico, Robert en... dan moet ik er even niet even vergeten. En Nico. Heb ik dan vijf verschillende namen genoemd?
Je hebt twee Nico's genoemd.
Oh, twee keer Nico. Daar gaat even Nico. Petter Slump. Ja, die vergeet ik nog even. Ja, dat is ook... precies die laatste.
Hij is een achternaam erbij.
En ik krijg de achternaam erbij, want dat was samen met mij uiteindelijk, maar daar kom ik zo op, met z'n tweeën zijn wij in dienst gekomen van FC Groningen. Maar die zes namen die ik noemde, met z'n zessen hebben wij zeg maar een internetsite gebouwd. En hadden we allemaal onze eigen expertise. En daar zijn we op een dag, op een middag zijn we uitgenodigd bij Hans Nijland en Erik Mulder op kantoor. En toen kregen wij de kans om onze site te presenteren. Dat was in het tweede seizoen in de toenmalige Toto-divisie. Dat is de eerste
divisie. Het laatste seizoen?
Het laatste seizoen, 99-2000. Dat was in het najaar. En op een gegeven moment vonden ze dat zo leuk. Zeiden ze van, hey jongens, dit gaan we, hier gaan we mee aan de slag. Dus wij werden officieel vrijwilligers van FC Groningen. En kwamen op die manier eigenlijk waren we dag en nacht met die website bezig. En steeds meer dingen uitbouwen. En dat werd steeds serieuzer eigenlijk. En Het mooiste was natuurlijk de promotiewedstrijd ergens eind mei 2000. Hè, de uitwedstrijd tegen Emmen.
Johansson.
Ja, dat was Johansson, de goal van Johansson. Nou, dat was het eigenlijk wel het voorlopige hoogtepunt ook van de website. Maar ja, de techniek die liet het helemaal niet toe om al zoveel bezoekers. Dat ging destijds om echt honderden bezoekers. Dus dat moet je nagaan. Hè, dat was het internet eigenlijk nog heel klein. Maar ja, die website lag er gewoon keihard uit. Dus van die gelegenheid hebben we toen maar gebruik gemaakt om lekker feest te gaan vieren op de Grote Markt.
Wat dacht je, laat maar?
Nee, niet laat maar. We konden niks. We konden nergens bij. Dus we dachten van, nou ja, dan is het beste wat we nu kunnen doen is lekker dat feestje meevieren. En de volgende dag dus nog verslag te doen van de wedstrijd en alle festiviteiten die er toen hadden plaatsgevonden. Toen werd het allemaal wat serieuzer. Hè. Toen promoveerde Groningen. Toen kwam er ook iets meer ruimte om voor de club om... Nou ja, de professionele invulling aan te geven. Nou, dat ben ik aan de zelf eerst voor, ik geloof, 1 dag in de week. Of nee, het zal wel 2 dagen in de week zijn geweest aan het begin. In dienst gekomen van FC Groningen. Ik had toen nog een ander bijbaantje, zeg maar. Toen ben ik eigenlijk op kantoor terechtgekomen. Dat was nog in het Oosterpark. Naast een enorme kopieerapparaat, weet ik nog wel. Er waren verder helemaal geen werkplekken. Het was een hele kleine behuizing.
Je had ook echt van die soort containers staan, ja, naast het stadion.
Ja, je had eerst een aantal containers die zeg maar in het verlengde van het stadion werden gebouwd. En een aantal jaren later werd er echt een soort noodgebouwtje van 2 verdiepingen hoog nog neergezet.
Daar zat Roelie.
Uiteindelijk zat daar Roelie. In het begin zat Roelie ook nog in het hoofdgebouw. Ja, ja. Achter een loket. En zaten wij daar verder in de gang. En het kantoor van Nijland die was daar tegenover. En dan had je Theo Huizinga, Martin Koeman die er zaten. En Roelie dus inderdaad. Nou, dan ging dat van of Erik Mulder inderdaad. En financiële man. Ja, dat was het wel zo ongeveer. En we zaten ongeveer met 10 mensen op kantoor destijds. Een andere collega van mij, dus Peter Slump, die kwam ook op een gegeven moment in dienst. Toen FC Groningen Media werd opgericht. En we ook alle uitgaven in eigen hand gingen nemen als club.
Ja, van de magazines, et cetera.
Ja, magazine, programmaboekje en uiteindelijk ook FC Groningen krant, zeg maar, die we daarna zijn gemaakt. De presentatiegids niet te vergeten. Ja, en dus de website. Dus al die uitgaven, daar waren wij inhoudelijk verantwoordelijk voor. En dat gingen we op een gegeven moment. In 2002 ben ik daar fulltime bij Groningen onder contract gekomen. En wat had ik daar mijn werk aan?
Ja, wat deed je verder zoal voor de club?
Ja, goed.
Heel veel natuurlijk.
Ja, dat ging breed. Ja, uiteraard, hè, mijn functie is altijd geweest medewerker communicatie. Maar goed, dat is zo breed en zo smal als je dat wil zien. Dus mijn hoofdwerkzaamheid is altijd geweest om de website actueel te houden in ieder geval. Van actuele informatie te voorzien. En op een gegeven moment ook de redactie van het programmaboekje is daarbij gekomen. Ja, en ik volgde de club natuurlijk in het hele land. Hè. Dus de eerste elftal, alle wedstrijden achterna reizen en daar verslag van doen.
Als communicatiemedewerker toen,
als communicatiemedewerker, ja, precies. Ja, ja, dus een verslag schrijven voor de website. Ja, dus was toen eigenlijk nog wel een best uitgebreid wedstrijdverslag. Hè. Want het was in een tijd dat de wedstrijden nog lang niet allemaal live op tv kwamen. Hè. Dat is nu lastig voor te stellen, omdat je eigenlijk alles kunt zien tot en met bijna de oefenwedstrijden aan toe. Ja, er waren toen eigenlijk alleen de topwedstrijden die op Kanaal Plus kwamen. Hè, dus dat zijn de wedstrijden.
Ja, later komt online volgens mij.
Geronimo, daar kwam er op een gegeven moment bij. Dat was zo'n soort online betaalkanaal. Ja. Alleen dat was ook eigenlijk nog best wel heel houterig als je dat nu terugkijkt. Hè. Nu heb je livestreams die misschien wel 100 keer zoveel kwaliteit hebben als toen. En dat was nog best wel bewerkelijk. En ik weet de kijkcijfers uit die tijden nog wel. Dat lag gewoon ook ergens tussen de 80 en 200 hè, voor wedstrijden van FC Groningen. Dus dat was echt een heel klein bereik. Maar er werd best wel veel... in geïnvesteerd. En dat was dus eigenlijk al een beetje de voorloper van Eredivisie Live, om het zo maar te zeggen. En het huidige Fox, hè, want dat is eigenlijk uiteindelijk de volgende aanbieder geweest die dat is gaan uitzenden. Maar destijds was dus nog niet alles voor iedereen te zien. Dus de uitwedstrijden was ik eigenlijk gewoon een mooi uitgebreid wedstrijdverslag aan te schrijven. Gewoon van eerste observatie op de perstribune. En bij thuiswedstrijden stond ik gewoon op mijn plekje op Staan Zuid. En dan na afloop een mooie sfeerverslag ook te maken. Hè. Dus een beetje niet alleen feitelijkheden, maar ook hoe de sfeer in het stadion was. Vond ik altijd wel belangrijk. En dat is ook de toegevoegde waarde van je eigen website. En op zaterdag altijd bij de jeugd op Corpus den Hoorn. Dus er kwamen ook steeds meer elftallen bij En daar liep ik ook in ieder geval vrijwel elke zaterdagmiddag rond om daar verslag te doen. Maar ook gewoon daar de sfeer op de snuiven van de vereniging, zeg maar. Hè. Dus,
dat is ook gewoon ook omdat je het hartstikke leuk vindt.
Ook omdat het hartstikke leuk is, zeker. En goed, op een gegeven moment kom je daar ook met alle jeugdtrainers in contact. Iedereen die bij de opleidingen bezig is. Ja, dus zo word je heel breed geïnteresseerd en... Daarnaast, door de week, hè, er werd dan wel eens gevraagd, ja, maar wat doe je nou door de week? Ja, nou, sowieso natuurlijk aan het programmaboekje werken. Het was meestal wel twee werkdagen, dus de maandag, dinsdag was ik er meestal wel zoet mee. En voor de rest alle andere dingen die bij een voetbalclub gebeuren, van de schorsingen tot en met de blessures en voorbeschouwing natuurlijk op vrijdag. Dus zo zat er in elke week wel een mooi ritme, waar elke dag zijn vaste onderwerpen had. En zo kwamen de weken wel weer mooi door.
Je bent later gestopt, hè, met die uitwedstrijden bezoeken.
Ja, klopt. Dat is op een redelijk natuurlijk moment gekomen. Dat was op het moment dat ons belofteteam in de derde divisie ging spelen. Dus toen werd ik eigenlijk een beetje de vaste man van de onder 23 team. Die op zaterdag dan thuiswedstrijden speelde. Dus daar was ik dan altijd ook vast aanwezig. Anderhalf uur voor de wedstrijd tot anderhalf, twee uur na de wedstrijd. Dus die verplichting, zeg maar, die kwam er dan bij. En als daar ook nog al die uitwedstrijden bij waren geweest. Plus het bezoek daarvan. Mm. Dan werd het wel een beetje overdreven, zeg maar. En dan had ik in feite soms twee volledige werkdagen in het weekend. Plus natuurlijk nog door de weeks. Dus dat hebben we toen zo af kunnen stemmen. En dat was precies op het moment trouwens dat Frank Veenhoff toen een collega van me werd. En die had eigenlijk ook veel meer toegevoegde waarde bij de uitwedstrijden. Omdat hij ook,
social media jongens.
Ja, precies. Die was dan ook rond het veld actief. En die gaf je, zeg maar, een inkijkje in wat er op en rond het veld gebeurde. Dus op dat moment was die keuze eigenlijk heel logisch en natuurlijk.
Ja, en thuiswedstrijden, dat vind ik wel mooi. Want als je dan de Tony van Leeuwen tribune opkomt. Nou, dan kan je zo links de omloop op. Maar ja, als je rechtdoor loopt, dan heb je jouw spot te pakken eigenlijk, hè?
Ja precies bovenaan, vak A bij het gangpad. Dat was,
niet op een stoeltje?
Nee, wel voor een stoeltje. Ja. Want dat is daar wel verplicht, zeg maar, om wel je eigen plek te hebben. Maar dat is destijds bij een van de eerste rondleidingen die wij toen nog als personeel in het stadion hadden. Toen het stadion in aanbouw was, dacht ik van, hey, dit is wel echt een heel leuk plekje. Want we hadden natuurlijk de verschillende segmenten in het stadion. Hè, de fanatieke tribune, dus de Tony van Leeuwen tribune, de Noordtribune. Die ligt aan de noordkant van het stadion, zoals het al klinkt. En ja, dat leek me echt wel leuk om daar bij te kunnen staan, zeg maar. Omdat je ook dan weer de sfeer van de wedstrijd goed mee kan krijgen. Alleen om er precies tussenin te staan, daar voelde ik me ook niet echt geroepen voor. Maar ik denk, als ik een beetje schuin in dat hoekje ga kijken... Nou, dat leek wel echt een ideaal plekje. Dus ik was op het moment dat de verkoop van de seizoenkaarten in het stadion begon, was ik daar ook echt als de kippen bij. Dat bleek helemaal niet zo populair vak te zijn. Nee. Wie wil dan achter...
Haas was niet geboden.
Nee, eigenlijk niet. Maar goed, ik heb dan wel weer ook een beetje de gekte dat ik dan ook graag op de bovenste rij wil staan in dit geval. Hè? Want dan sta je niemand ervoor. Dus dan kan er nooit iemand zeggen van, hey, ga eens even zitten. Want in mijn geval beleef ik de wedstrijd gewoon veel beter. Dus dat was wel mooi dat we die plekjes daar konden bemachtigen. En ook meteen voor 4,5 jaar, geloof ik. Of voor 9, misschien wel 9,5 jaar. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe dat toen ging. En daar staan we nu nog steeds. En de uitvalsbasis weer naar het kantoor van FC Groningen. Dat is gewoon bijna net zo snel als vanaf de perstribune. Misschien nog wat sneller. Dus uit praktische overwegingen was dat ook geen bezwaar.
Ja, dus wedstrijd afgelopen en dan direct naar boven.
Ja, meestal wel. Ja, meestal nog even de ereronde afwachten. En dan even de website bijwerken, verslag maken. Was dat,
Noteerde je dan ook dingen of is het allemaal uit het hoofd? Eigenlijk?
Ja, in de begintijd wel. Omdat toen had je nog niet echt veel goede bronnen om de informatie te kunnen dubbelchecken, zeg maar. Er was eigenlijk maar, teletext was veel te summeren. En je had dan wel Infostrada, maar dat was ook niet heel uitgebreid. Dus de eerste jaren deed ik dat wel. Maar tegenwoordig heb je zoveel handige appjes, zeg maar, zoals Flashscore of zoiets. Waar je gewoon de hoogtepunten, hè, inclusief de juiste wisselminuten en dat soort dingen. Ja, die heb je gewoon op een presenteerblaadje. Dus dat hoef je niet meer te doen. En voor de rest is het het wedstrijdverslag wat minder belangrijk geworden in die zin. Het wat meer sumier. En de laatste jaren deed een andere collega van mij dat ook, Joep Hinrichs, die heeft dat de laatste jaren geschreven. Maar het is wat compacter, hè, omdat er genoeg andere middelen en manieren zijn om vooral de wedstrijd nog eens helemaal terug te kijken of de hoogtepunten of dat soort dingen. En bovendien doen we nu ook een live Twitter-verslag. Dus als je het van minuut tot minuut wil volgen, dan kun je daarop op terugvallen. En dan hoef je dat niet allemaal nog weer helemaal uit te tikken na de wedstrijd.
Maar je zit nog steeds het in de VUF-vorm, hè?
Ja, nou ja, zo voelt dat ook nog wel een beetje. Tenminste, ja, ik heb de boel nog niet afgerond. Ik heb mijn bureau nog niet opgeruimd. Dus tot nu toe, dat moet nog eventjes...
Gaat dat er wel uit, plek... denk je?
Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Kijk, als ik straks ergens een keer een ander werk heb, dan is dat mijn nieuwe werkgever. Of misschien begin ik wel uiteindelijk wel iets voor mezelf, geen idee. Maar dan is het wel... maar goed, ik heb nu nog niet echt het idee dat het helemaal is afgerold en overgedragen. Dus vandaar is die we-vorm nog steeds wel van toepassing.
Nou, dat zegt gewoon over het gevoel, denk ik.
Ja, sowieso. Nee, goed, als je zo lang met elkaar samenwerkt, dan zou het ook raar zijn als je opeens die knop heel snel kan omzetten van dat het ze is of zo. Nee, dat is vaak van we winnen en zij verliezen, dat soort misverstanden. Ja, ja, ja. Maar goed, dat doe ik ook niet aan mee. Dus het is bij winst en verliezen. En in voor- en tegenspoed... is het vorm je een team en een club en doe je dat allemaal samen.
Nou, wat was nou het leukste? Heb je iets dat je zegt van, dat is leuk om te vertellen wat ik heb meegemaakt in al die tijd? Want ik kan me voorstellen, in 20 jaar, dan gebeurt er nogal wat. En
daar heb ik natuurlijk wel een beetje over nagedacht ook. Hè, van hoogte- en dieptepunten, dat klinkt allemaal heel zwaar. En dat het is ook iets eigenlijk wel iets voor de hand liggends. Maar het is toch het afscheid van het Oosterpark en de opening van Euroborg. Die fase, zeg maar, hè, dat is zo'n historisch punt in de clubgeschiedenis. En om daar onderdeel van te zijn geweest, dat is echt... Dat blijft me wel altijd bij. En dat komt ook met name door de manier waarop het gegaan is. Met alle wedstrijden die een gunstige afloop hadden. De koudwatervrees van om uit de Volkswijk naar een nieuw stadion te gaan. Maar hoe dat dan, hoe de hype eigenlijk 5, 6, 7 jaar lang doorduurt. En nog weer een nieuwe opleving heeft bij de bekerfinale. En als je nu de huidige tijd ziet dat... is de club eigenlijk wel zo enorm gegroeid. Hè, door de gang naar het nieuwe stadion. Want dit soort supportersaantallen en beleving, dat was in het Oosterpark waarschijnlijk niet mogelijk geweest. Niet in deze omvang, laat het zo zeggen.
Nee, want als je het over omvang hebt, ook qua medewerkers. Hè, je zei net van, er zaten toen mannetje of 10. Tot een aantal weken geleden zaten er 91.
Ja.
Dus dat zegt ook wel wat over de opmars natuurlijk van de club.
Klopt, die 91 moet volledigheidshalve wel even bijgezegd worden. Dat is ook, daar valt ook de technische staf onder en de medewerkers binnen de opleiding.
Ja, maar niet de selectie.
Nee, maar niet de selectiespelers, nee, klopt. Dus, dus in die zin, als je dan 20 jaar teruggaat, dan waren er uiteraard ook trainers en staf en mensen bij de opleiding. Maar er waren er ook een stuk minder. Dus ik denk in die zin dat de organisatie minimaal verdubbeld is, zou je kunnen zeggen. En dat is gewoon een heel mooi proces geweest. En zoveel leuke collega's gehad om mee samen te werken. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar leuke herinneringen, sowieso. En dus en als ik nu ook deze weken weer allerlei berichtjes krijg van al die oud-collega's, komen meteen die herinneringen ook weer naar boven. Met name de Oosterparktijd. Ja, dat was ook eigenlijk gewoon een grote cowboy-wereld van... In die tijd, zeker in die eerste beginjaren, was ik ook nog wel betrokken bij de organisatie van de Open Dag samen met de supportersvereniging. Dus in een bepaalde fase in het jaar kreeg ik dan ook de sleutel van het hek. Waarmee je dus het voorhek van het stadion kon openen. Omdat wij wel eens in de avond dan vergaderden in zo'n zeecontainer. Dat was toen de persruimte. En daar hebben we gewoon fantastische dingen beleefd, zeg maar. Dat was altijd één groot feest. En dan Jan Vijfschaft moet ik zeggen, die was beheerder van het jeugdinternaat. Die zei van, Bas, dit is veel makkelijker dat jij nu die sleutel hebt. Dan hoef je mij niet vanavond om 12 uur nog uit mijn bed te timmeren om dat hek nog weer dicht te doen. Dus dat gaat altijd wel goed. Maar dat hebben we natuurlijk wel leuke dingen beleefd in het supporterzomer. Bij die voorbereiding van die open dag, dat was altijd geweldig.
Jullie hebben ook over dingen uitgehaald, hè, zowel drank is dat.
Ja, dat zijn altijd... Ja,
onschuldige dingen, maar...
Ja, qua jongensstreken. Dus ja, dat zijn misschien dingen die ik later nog weer eens ergens op papier kwijt wil. Maar ja, nee, dat zijn hartstikke leuke dingen om aan terug te denken.
Ja, mensen nu ook denken van, ja, wat dan? Maar volgens mij hebben jullie een keer de lampen aangezet.
Ja, we zijn wel eens... Ja, we hebben wel eens...
installatie
nou,
of...
Nou ja, dat kan ik dan meteen ontkrachten. De lampen, dat kon gelukkig niet. Want die sleutel die had Jan 50 dus toch zeker wel zelf op zak. Maar we hebben wel eens in de omroepkamer gezeten om 1:30 s'nachts eens even een keer iets om te roepen. Ik weet niet eens meer precies. Maar ach ja, dat zijn even die dingen. Dat geeft een enorm gevoel, clubgevoel onderling ook. En is een van de bijzondere dingen die ook echt puur bij het Oosterpark horen. Want dat soort dingen zijn in het huidige Hitachi Capital Mobility Stadium of Euroborg voor het gemak. Ja, die zijn nu niet meer denkbaar. Hè? Toen was het echt vrijheid, blijheid. Maar ook op goed vertrouwen. Want uiteindelijk, ja, als er een keer iets misging, dan stond je ook bokje voor elkaar. En dan praat je dat gewoon weer uit. Maar dat was wel op zich wel een wilde tijd, zeg maar.
Ja, wel mooi, hè? Als je er ook zo aan terugdenkt, het Oosterpark.
Ja, dat was geweldig. Op een gegeven moment, nu ik me nog weer een herinner, dat we inderdaad midden in de nacht waren met landbouwplastic op de tribunes bezig om bepaalde letters uit te zetten. Maar toen werd het 's morgens licht en al dat landbouwplastic was allemaal weer helemaal slap geworden. Dus we stonden aan de overkant, je kon er echt helemaal niets van zien. Ja, dus waren we daar gewoon met 10 man uren...
Voor niks,
's avonds en 's nachts mee bezig geweest.
Dat moest dan een soort sfeeractie worden.
Ja, ik weet niet eens meer wat precies de uitdrukking werd. Maar dat was dan dat mensen vanaf de hoofdtribune bij de spelerspresentatie aan de overkant een mooie boodschap zagen staan. Of iets van misschien wel FCG in grote letters. Maar ja, dat liep helemaal in de soep, dus dat was een try. En error, zeg maar. Ja, dat soort dingen zijn echt hartstikke mooi.
Was je misschien wel de eerste Fanatic dan, hè?
Ja, destijds had je ook Fanatics inderdaad. Die waren een beetje in de opkomst. Ik geloof Ultimate Fan Team had je, geloof ik. Die waren vlak na de eeuwwisseling zijn die opgericht. Dus dat was ook echt in die jaren. Maar goed, vanuit die supportershoek zijn er wel meer initiatieven. Zoals de organisatie van de Open Dag. Dat is origineel een idee van de supportersvereniging geweest. Ook het opzetten van een fantour, een busreis die naar elke wedstrijd toe gaat. Dat is ook iets wat uit de koker van de supportersvereniging is gekomen. En zo was dat ook de spelersopkomst. We hadden allerlei muziekjes voor de spelers. Wat nu eigenlijk elke club in Nederland doet. Mm-hmm. Maar we gingen dan ook wel met een aantal jongens door het land heen bij de andere open dagen kijken. Hoe zij dat daar deden en daar ervaringen opdoen. En dat dan weer terugbrengen naar Groningen om het elke keer weer een stapje beter te doen. Ja, dat was echt heel, heel leuk. En kijk, nu weet je heel veel van elkaar. Omdat je door social media is het nieuws binnen 5 minuten het hele land door. Maar toen moest je het echt nog wel van de ervaring op zich hebben. Dus liepen we daar rond op de open dag van Cambuur of FC Twente of Zwolle. Om eens te kijken van wat voor dingen zij daar dan deden. Om daar weer dingen uit op te pikken. Ja, en een van de sterke punten was toen altijd al de echte interactie met spelers. Dus die gewoon te laten voetballen tegen supporters, dat soort zaken. Ja, daar was echt Groningen echt vooruitstrevend in. Terwijl ze bij andere clubs tussen de hekken stonden om handtekeningen uit te delen. Mm-hmm. Ja, in een soort glazen kooitje was dat bij ons echt aanraakbaarheid. En dat zijn altijd mooie dingen die toch ook wel in de clubcultuur van FC Groningen horen.
Nou, dat is eigenlijk nog steeds zo. Het is wel iets minder, maar...
Nou ja, juist in deze tijd denk ik, ik zie heel veel acties en ontwikkelingen die heel erg die kant weer opgaan. Dus dat is eigenlijk echt hartstikke mooi om te zien. Want uiteindelijk je supporters, je achterban, die bepaalt toch het bestaansrecht van je club. En dat biedt sowieso veel perspectief voor de toekomst als je ziet wat er nu allemaal loskomt in stad en Ommeland.
Ja, er zijn veel acties. Wat vind je de mooiste?
Ja, toch wel de actie van Erik Nefland met de seizoenkaarten voor mensen die ze niet meer kunnen betalen straks, door wat voor reden dan ook.
Ja, nu die stichting, hè? Laat ons weer eens samen juichen.
Laat ons weer eens samen juichen. Ja, is net gisteren dus vrijdag gelanceerd. En dat is gewoon een wereldidee. Hè? En nu is dan eigenlijk een toevalligheid dat het door de coronacrisis tot stand is gekomen. Maar ja, juist in ons verzorgingsgebied heb je natuurlijk al heel veel, vooral verborgen armoede. Hè? Zowel hier in de stad als in delen van de provincie. als ik denk aan Oost-Groningen, ja, waar de clubbinding enorm is, waarbij mensen gewoon simpelweg geen €200 meer bij elkaar kunnen krijgen om naar FC Groningen te komen. Ja, dat is natuurlijk schrijnend. Mm-hmm. Terwijl die mensen maken je club gewoon. En die heb je hartstikke hard nodig op de tribune. En ik weet zeker als jij op een gegeven moment dat soort mensen uiteindelijk zelf wel weer de seizoenkaart kunnen betalen, dat het eerste is wat zij opzij gaan zetten. Dus dat biedt een band voor het leven, zeg maar, tussen de supporters en de club.
Nou, zonder dat je door hebt, ben je eigenlijk nog steeds een ambassadeur, hè?
Oh ja, maar daar hou ik ook niet meer op, hoor. Nee, het dienstverband, dat eindigt ergens een keer. Maar dit soort ideeën, ja, dat heb ik natuurlijk volop. En daar hou ik ook niet meer op. Ja, dat is ook niet verboden, volgens mij.
Nee, zou het kunnen dat we je misschien rap weer als vrijwilliger zien bij Groningen?
Ja, niet heel snel. Hè. Tenminste, ik ga me niet te veel op de voorgrond begeven op korte termijn. Maar goed, ik heb natuurlijk wel mijn contacten achter de schermen sowieso. Hè, de linkjes met de supportersvereniging zijn op zich warm. En toevallig door het FC Groningen Museum, dat is zeg maar het hele archief van FC Groningen. Ja, dat geeft ook nog wel weer een bepaalde rol. Hè. Dat is ondergebracht in een stichting, daar ben ik een van de bestuursleden van. Dus daar moeten we nu ook eens even naar gaan kijken wat daarvan de nieuwe plek, zeg maar, in de hele constellatie gaat worden.
Ja, wat kan je eens vertellen? Want ik noemde het in het begin al eigenlijk archivaris. Mm-hmm. Jij hebt heel veel, hè?
Ik heb behoorlijk wat, ja. Nou, als je het over archivaris hebt, dan is Jos Leuvenkamp nog steeds de archivaris van FC Groningen. Daar moet geen misverstand over bestaan. Die is nog veel eerder dan ik. Sterker nog, toen was ik er nog niet eens. Is hij al lang begonnen met dingen over GVV te verzamelen. Zelfs in de tijd van Tony van Leeuwen, daar heeft hij nog prachtige plakboeken over. Maar ik ben op een gegeven moment op het punt gekomen dat ik een aanbod kreeg van de supportersvereniging, eigenlijk ook alweer toen, van het toenmalige bestuur. Die hadden een heleboel plakboeken en ordners verzameld met informatie van programmaboekjes tot krantenknipsels. Zo breed als je maar kan bedenken, vaantjes. En die hadden dat gebruikt voor het jubileumboek 25 jaar FC Groningen, 1996. Ja, en ze hadden al die spullen staan en ze waren zelf geen bestuurslid meer en ze wilden het graag aan mij overdragen. Dat was destijds voorzitter Gerard Kuilman. Of niet aan mij overdragen, ze wilden daar een koper voor vinden.
Ja.
Door bemiddeling van een toenmalig bestuurslid, Rob Noppers, kwamen ze bij mij terecht van, ja, die Bas die heeft ook een hele verzameling. Ik kon al die materialen kon ik helemaal niet kwijt op mijn kamertje. Dus daar heb ik eerst maar eens even mee gewacht toen ik zelf uit huis ging op kamers kwam. En toen heb ik toch daad bij het woord gevoegd en nogmaals een keer contact opgezocht met hun. En toen heb ik de boel kunnen overnemen met altijd de belofte van als het moet wel beschikbaar blijven voor supporters of voor belangstellenden of journalisten die daar eens iets in willen grasduinen. Dat heb ik ook altijd keurig nagekomen. Ja, en die verzameling is eigenlijk nog wel weer extreem uitgebreid in de afgelopen jaren. Dus met ook alle krantenknipsels, opstellingsformulieren, programmaboekjes van dus de laatste 20 jaar dat ik zelf dan, eigenlijk 22 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Dat er allemaal aan toe te voegen. Nou, daar helpt mijn vader mij ook mee om dat allemaal keurig in ordners onder te brengen. En zo is die verzameling echt enorm uitgebreid. In de tussentijd zijn er nog twee verzamelingen weer bijgekomen. Dus die staan nu mijn toekomstige niet meer kantoor in Euroborg in vier kasten. En dat staat er ook verder prima. En dat is het erfgoed, zeg maar. Het papieren erfgoed noem ik het altijd maar. Het zijn geen bekers of trofeeën of dat soort dingen. Het papieren erfgoed van FC Groningen. En behalve die dingen heb ik ook nog eigenlijk een hele garage vol met allerlei andere toestanden. Zoals de alle VI's sinds 1971, hè, Voetbal Internationals, het voetbaltijdschrift. Allerlei andere sportbladen en dubbele boekjes en toestanden. Dus het is een beetje uit de hand gelopen hobby ook weer. Maar we gaan gewoon zorgen dat beschikbaar blijft. En daar ga ik in ieder geval eens aan de ene kant met de club en met de sportvereniging over in overleggen hoe we dat het beste kunnen vormgeven.
Ja. Je bent het nu, hè? We moeten een beetje gaan afronden ook. Want jij vertelde ook, jij bent bij FC Groningen de dingen wat aan het afronden ook. En dan op de duur, dan gaat die deur natuurlijk echt definitief dicht. En dan, wat wil je?
Ja, ik heb door alle berichtgeving en sinds ik het maandag naar buiten heb gebracht dat ik dus een van die 11 ben, echt heel veel contacten en berichtjes gekregen van ja, je moet eens met die gaan praten of kom eens koffie drinken. Zo zijn er allerlei mogelijkheden, want ik wil het liefst actief blijven in de noordelijke sportwereld. Hè. Dan moet je in eerste plaats denken aan schrijven, hè. Dus interviews, artikelen, maakt niet uit. Dat is gewoon mijn liefhebberij, dus zou het mooiste zijn als het iets in die vorm is. Maar daarnaast geeft deze komende periode met toch even wat vrijheid en vakantie ook de tijd om eens wat andere projecten op te starten. En dat zijn dingen die normaal in het hele drukke bestaan eigenlijk niet echt ruimte hebben. Maar die ik nu wel wil gaan vorm gaan geven.
Ja. Kop de veur, hè, zeggen ze dan.
Kop de veur, ja, zeker.
Waar zien we je volgend jaar op de tribune?
Ja, nog steeds in vak A natuurlijk. Hè? Dus bovenste rij. En dat is rij 20, stoel 17.
Ja, dat was hem. Dankjewel Bas voor je komst hier. En het gaat je goed.
Dankjewel en graag gedaan.
En tot snel.